Goedemorgen. Het is weer een volle bak. Ik hoop dat u een mooie zomer hebt gehad. En misschien ook wel de natuur in bent geweest. Ik heb het in ieder geval wel. Lekker gefietst door de duinen en gevaren over de Brazemermeer. En misschien ervaar je dat zelf ook zo. Als je in de natuur bent, dat je realiseert, dit is de schepping van God. En dit straalt nog steeds zijn majesteit en zijn pracht uit. En vanmorgen ga ik preken vanuit Genesis 3. En dat ligt dicht bij de schepping. En de titel is misschien wat vreemder dan je zou verwachten bij Genesis 3. Zijn als God of lijken op hem. Maar dit heeft meer te maken met Genesis 3 dan je in eerste instantie zou denken. En in Genesis 3, daar staat de zondeval beschreven. En dat verhaal kennen we allemaal wel. Vanaf de zondagsschool hebben we dat meegekregen, voorgelezen uit de kinderbijbel. En we denken het verhaal goed te kennen, en dat dacht ik ook. Maar tijdens de voorbereiding kwam ik tot ontdekking dat er zoveel te leren valt uit Genesis 3. En dat gaan we ook deze morgen, gaan we het eigenlijk wat beter onder de loep nemen. Genesis 3 vormt eigenlijk al een beetje de basis, of eigenlijk, het vormt de basis voor ons geloof. Alles komt aan bod. Zonde, dood, maar zeker ook de genade van God. Het is ook het eerste verhaal waarin wij onszelf leren kennen als mens. En hoe wij omgaan met verleidingen. En we leren ook kennen hoe Satan te werk gaat. En welke methode hij toepast. Maar in Genesis 3 kan je vooral heel veel leren over de goedheid van God. De heiligheid van God. De genade en liefde die hij heeft voor ons. Maar voordat we Genesis 3 gaan lezen. Even kijken of dat werkt. Zou je hem door willen klikken? Voordat we Genesis 3 gaan lezen, wil ik een beetje achtergrond geven, even een plaatje schetsen van hoe de wereld er na de schepping uitzag. Het staat beschreven in Genesis 1 en 2, de schepping. De wereld, hemel en aarde en alles wat erop leeft, werd in 6 dagen door God geschapen. En op de 7e dag rustte hij. En wat er gebeurt bij een schepping is dat God orde bracht in iets wat chaos was. En dat is feitelijk ook wat schepping betekent. Orde brengen in iets wat chaos was. God bracht dus een scheppingsorde aan. En in de schepping, daar liggen zoveel regels en wetten eigenlijk al vastgesloten. En daar kan je op zich een hele ochtend over preken, gaan we zeker niet doen. Maar ik wil 3 dingen wil ik uitlichten die van belang zijn voor het verhaal wat ik met jullie wil delen uit Genesis 3. Het eerste is dat de mens is geschapen naar Gods beeld. Wij zijn niet geschapen als God, maar we lijken op hem. Wij zijn geen goden, maar we lijken op hem. En het tweede wat in de scheppingsorde vast ligt, is dat de mens mocht heersen over de schepping. Over alles wat erop leeft. Wij staan dus boven de dieren. En het derde, dat is altijd iets, dat is altijd wel spannend. Want als je het hebt over de kroon op de schepping, heel veel mensen denken, dat zijn wij. Wij zijn de kroon op de schepping, het gaat om ons. Maar dat is helemaal niet waar. In 6 dagen werd de wereld geschapen en op de 7e dag rustte God uit. En specifiek die dag, die werd geheiligd. Dat is waar het om gaat. Het is een symbool van de schepping ter ere van God. En zo mogen wij hier ook op zondag God de eer geven voor wat hij geschapen heeft en wie hij is. Het belangrijkste is, God is koning. En als je hierover nadenkt hoe het in de schepping was. De mens leefde in het paradijs en God liep daar gewoon. Wij mochten bij God komen. Dat is heel bijzonder. Eigenlijk was de tuin, het paradijs, was Gods troonkamer op aarde. En wij mochten daar gewoon zijn. Dat is later, na de zondeval, wel heel anders geworden. Wij mochten bij de Heer leven en we mochten zelfs heersen over zijn schepping. Dat is wat God heeft vastgelegd in de schepping. En dat kon ook, want voor de zondeval was de mens nog onschuldig. We waren zonder zonde. En als ik dit plaatje een beetje zou schetsen, dan zou je het kunnen samenvatten dat wij als mens in de schepping, in het paradijs, toen alles nog goed was, mochten wij leven als eeuwige priesters voor God, bij God. Laat het op je inwerken. In de schepping was het de bedoeling dat wij als eeuwig levende priesters van God bij hem mochten leven. Maar God heeft ons niet geschapen als robots. Hij heeft ons wel een vrije wil gegeven. En dat komt aan bod als je denkt aan de vruchten die wij mochten eten. God had ons vrijheid gegeven. We mochten van alle bomen in het paradijs eten, inclusief de boom van het leven. En als we van de vruchten van die boom zouden eten, dan zouden we een eeuwig leven hebben. Deze boom, de boom des levens, die staat voor de relatie die de mens met de God heeft. Dat we leven onder zijn heerschappij, onder zijn goedheid en onder zijn kennis. Maar er was ook nog één boom, tussen al die bomen, waar we niet van mochten eten. Dat was de keuzevrijheid die wij gekregen hebben van God. Dat is de boom van de kennis van goed en kwaad. Als we daarvan zouden eten, als we die vruchten zouden eten, dan zouden we zeker sterven. Die boom staat symbool voor heel iets anders. Die boom staat symbool dat wij niet onder zijn leiding willen leven. Nee, we willen leven onder onze eigen goedheid en onze eigen kennis. Nou, tot zover de introductie op Genesis 3. Laten we het met elkaar gaan lezen. We gaan het hele hoofdstuk doen, dus zit klaar. Van alle in het wild levende dieren die de Heer God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn. En kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw die keek naar de boom. De vruchten zagen er heerlijk uit en ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Oh. Ja. Toen de mens en zijn vrouw de Heer God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij de vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop. Jij bijt het in de hiel. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart en je man zult je begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je en tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. De Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen zei de Heer God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. En nu wil ik voorkomen dat hij ook nog de vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden, om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Even een slokje naar al dat gelezen. Goed. De slang verschijnt op het toneel. Het is de eerste keer dat we over Satan horen. En dit had eigenlijk al een waarschuwing moeten zijn voor de mens. Want zoals ik vertelde, in de scheppingsorde lag dat de mens heerste over de dieren. De mens kon praten met God. Die stond boven de mens en de dieren onder. En nu spreekt er een dier tot hen. Dat had al eigenlijk een waarschuwing moeten zijn. Maar Satan is slinks. Hij is vermomd als een slang, want hij wil zijn ware identiteit niet verhullen. Niet onthullen. En daar waarschuwt Paulus ons ook voor. Dat dit een tactiek is van Satan. Satan kan zichzelf voordoen als een engel van het licht. Dat is apart. En we kunnen ook gelijk de tweede tactiek lezen van Satan in het eerste vers. Een methode die hij vaak toepast. Hij begint zijn betoog niet met zomaar iets te zeggen. Nee, hij stelt een vraag. Een listige vraag. Want hij wil ons aan het twijfelen brengen. En wantrouwen zaaien. Wantrouwen zaaien over wat God gezegd heeft. Of wat hij zegt via zijn woord. En dat doet hij nog steeds. Satan die draait de dingen om. En hij legt een nadruk op iets anders dan wat God had gezegd. Wat is er hier aan de hand? God had gezegd dat de mens van alle bomen mocht eten. Behalve van die ene boom, van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan zou eten, dan zou je zeker sterven. Maar de mens mocht van alle bomen eten. En lees het maar terug in vers 1. Wat zegt Satan hier? In zijn vraag zegt hij, mag je niet van alle bomen eten? Hij zegt eigenlijk hetzelfde, maar de nadruk ligt totaal op iets anders. Satan maakt iets wat een vrijheid was die God aan de mensen had gegeven, dat maakt hij tot iets wat een beperking is. En dat doen wij nog steeds. Misschien heb je het om je heen wel eens gehoord van een ongelovige die naar je toe komt. Oh, ben jij christen? Ah, dan mag je niks. Nee, we mogen heel veel. We zijn in vrijheid gesteld door God. Maar hij geeft wel kaders aan om ons te beschermen. Dat is een methode van Satan. En bij Eva gaat het mis. Dus de misleiding slaagt bij Eva. En Eva ziet niet meer de dingen zoals God haar verteld had. Zij ziet nu de dingen zoals de slang haar voorspiegelt. Het suggestieve spreken van Satan heeft effect. En ze gaat erin mee. En zelfs, ze gaat er zo ver in mee dat ze wat toevoegt aan het verbod, het gebod wat God had gegeven. Lees maar vers 3. God had gezegd dat je niet van de boom van kennis van goed en kwaad mocht eten. Maar wat zegt Eva in vers 3? Ik mag er niet van eten. Nee, ik mag er zelfs niet naar kijken of ik mag het niet aanraken. Ze maakt het originele gebod wat God had gegeven zwaarder. En doen wij dat ook wel niet in ons dagelijks leven? Maken wij soms het leven als kisten van onszelf en misschien zelfs voor een ander nog wel zwaarder door regels toe te voegen aan de kaders die God heeft gegeven? Iets om over na te denken. Maar goed, laten we teruggaan naar Eva. Eva zit in de tang van de duivel. En als ze op die positie zit, dan pas slaat Satan toe. Dan komt de echte leugen. Je zult helemaal niet sterven als je van die boom eet. En hij voegt er ook nog wat aan toe. Je zult niet alleen niet sterven. Nee, je zult gelijk worden aan God. Dat eerste is een leugen, want God had gezegd, als je van die boom eet, dan zou je sterven. Maar dat tweede gaat nog even een stapje verder. Hij gaat tegen de scheppingsorde in. Wij waren als God, we zijn geen God, we lijken op hem, maar God is koning. En door dit te zeggen, plant hij een zaadje met het verlangen dat de mens gelijk zal worden aan God. Maar God was koning over de schepping. Door dit te zeggen, loochent hij Gods goedheid. Satan stelt God voor als iemand die ons het goede onthoudt. Terwijl God zo liefdevol en rijkelijk en zegend het voor ons is. Maar hij stelt hem nu hem voor als iemand die ons het goede onthoudt. En Eva die is gehersenspoeld. En ze neemt deze leugen aan. Ze vertrouwt op dit moment Satan meer dan God. Satan in de vorm van de slang waar zij over mocht heersen. Die vertrouwt ze nu meer dan haar maker. Eva kijkt naar de boom en ze ziet die prachtige vrucht. Ze zag er smakelijk uit. Maar we lezen ook dat zij dacht aan de leugen van Satan. Wow, zijn als God. Dat is wel heel gaaf. Meer dan lijken op hem. Nee, ik wil zijn als hem. En eigenlijk verwerpt zij hiermee, met deze gedachte, God als koning. En de gevolgen die zijn verschrikkelijk. De leugen van Satan is ontmaskerd. De mens is helemaal niet als God. Ja, ze hebben nu wel kennis over goed en kwaad. Net zoals dat ik en jullie weten wat goed en wat kwaad is. Maar we weten allemaal dat God alleen het goede kan doen. Adam en Eva zien nu slechts hun naaktheid, hun eigen zonde. En dat maakt hen bang. En als God verschijnt in de tuin in vers 9, dan worden ze bang. En ze verstoppen zich. En God weet natuurlijk al lang wat er is gebeurd. Ze hebben van die boom gegeten, er is gezondigd. God weet dat en toch zoekt God de mens. Hij loopt door de tuin en hij roept: Adam, waar ben je? En dat doet God nog steeds. Wij als zondaren zijn ook geroepen door God. Waar ben je? Waar ben je? En dan antwoordt Adam. Adam roept dat hij bang is en dat hij zich daarom verstopt heeft. Hij heeft nog zijn zonde, zijn naaktheid proberen te bedekken met de vijgenbladeren schorten die hij gemaakt had. Maar in vers 10 zegt hij, ondanks dat hij die schorten draagt, ik ben naakt. Die schorten zijn geen echte goede bedekkingen. Het zijn geen bedekkingen die de zonde bedekt. En God vraagt door in vers 11, wie heeft jou gezegd dat je naakt bent? Heb je soms van de boom gegeten die ik verboden had? Natuurlijk weet God allang wat er gebeurd is, maar hij stelt deze vragen specifiek omdat hij tot de belijdenis wil komen. En dat doet God nog steeds. Hij vraagt ons na te denken over onze daden. Ja, en dan heb je de kwestie over de schuldvraag. Wie is hier de schuldige? En vanaf vers 12 kan je lezen wat er gebeurt. De schuld wordt op de ander afgeschoven. Eva wijst naar de slang. Ja, hij heeft mij verleid. De slang die zei dat ik daarvan kon eten. En wat doet Adam? Hij wijst naar zijn vrouw. Maar dat niet alleen. Lees het maar eens goed terug vanaf vers 12. Wat zegt Adam hier precies? Hij zegt, het was de vrouw die u mij had gegeven. Indirect geeft hij God de schuld. Wauw. Dan heb je lef. Maar wees eens eerlijk. Als wij er een potje van maken in ons leven, ik doe het ook. Het liefst geef je de schuld aan een ander. En misschien is het wel zo erg geweest dat je God de schuld hebt gegeven. Net zoals Adam hier. Maar God velt een vonnis. Daar kom je niet onderuit. En dat begint vanaf vers 14. Als eerste richt hij zich tot de verleider. De bron van het kwaad, de slang, Satan. Het is al voorgelezen door Suzanne vanmorgen. Zonder verhoor of weerwoord wordt de slang vervloekt. vanaf nu zul je door het stof gaan. En in het Midden-Oosten is dat echt de laagste vorm van vernedering die je kan bedenken. Om het eventjes in perspectief te plaatsen. Maar God gaat verder. Ik heb hem hier nog even uitgelicht in vers 15. God zegt, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop en jij bijt het in de hiel. Wat bedoelt God hiermee? Eigenlijk is dit al een profetie, een voorzegging, dat God alles weer recht zal maken. Hij spreekt hier eigenlijk over de Messias. Het gaat hier over Jezus. Want Jezus is, hoe je het went of keert, een nakomeling van Eva. Ik weet niet hoeveel nageslachten dat gaat, maar dat is een achterkleinkind. Hoeveel generaties. Maar Jezus zou komen. En bij de opstanding van Jezus heeft hij Satan verslagen. Vergeet dat niet. Satan is verslagen. Een slang versla je door de kop te vermorselen. En dat heeft Jezus gedaan toen hij opstond. Maar dat bijten in de hiel, wat wordt daar dan mee bedoeld? Satan beet Jezus figuurlijk in de hiel toen hij aan het kruis hing. Toen Satan een poging deed om hem te doden. Maar dat is niet gelukt. Jezus is overwinnaar. Daar zullen we straks ook over zingen. Wat God hier doet in vers 15 is dat hij perspectief biedt aan de mens. Enkele minuten misschien wel nadat de zonde heeft plaatsgevonden. Zoveel houdt God van ons dat hij meteen perspectief biedt. Perspectief in de vorm van zijn zoon Jezus. Maar God is ook rechtvaardig. Dus na dit perspectief wat hij geboden heeft, dan wordt het vonnis uitgesproken. Na de slang richt hij zich tot de mens. Maar we zien nu een verschil. Er komt geen vervloeking. God noemt hier de gevolgen van onze daden. En wat zijn die gevolgen dan? Nou, de mens wilde dus gelijk worden aan God. Ze hadden hem als koning verworpen. En dat is niet zonder consequenties. Als jij wil zijn als God, dan ga je dus verder zonder hem. En daarom komt er een verzwaring van de taken die de mens had gekregen. En die staan in Genesis 1, vers 28. In de schepping, toen alles nog perfect was, had God tegen de mens gezegd, word talrijk en bevolk de hele aarde. En dat zal vanaf nu voor de vrouw een stukje zwaarder zijn. Er zitten hier genoeg moeders die weten hoe zwaar een zwangerschap en bevalling kan zijn. En wat is er dan voor de man? Toen de mensen in het paradijs leefden en we mochten genieten van de zegen en al het goede wat God ons heeft gegeven, hoefden wij alleen maar te heersen over de aarde. En nu? Nu moet de man zwoegen voor zijn bestaan. En ik denk dat het in Nederland wat minder is dan een paar eeuwen terug. Maar nog steeds moeten we werken en werken en werken tot een burn-out aan toe. De schepping moet vanaf dit moment verder zonder de zegenende nabijheid van God. En de schepping is veroordeeld tot een zinloos bestaan en wordt beheerst door de dood. Adam aanvaardt dit oordeel van God. Maar hij vertrouwt ook op de belofte die God heeft gegeven in het perspectief wat hij heeft geboden. Als hij spreekt over de komst van Jezus. En dan komt er opeens een vreemd vers eigenlijk in dit verhaal. Lees vers 20 maar eens terug. Opeens, na dit hele verhaal, geeft Adam zijn vrouw zijn naam, de naam, Eva. Ik heb nu al een paar keer Eva gezegd, maar er werd vrouw genoemd. Pas in vers 20 krijgt zij de naam Eva en dat betekent leven. En Adam zegt er iets bij. Hij zegt dat zij de moeder van alle levenden is geworden. En dat geloof ik ook en ik hoop ook jullie als volgeling van Jezus. Door ons geloof in de Heer Jezus behoren wij tot de levenden. Het eeuwig leven is nu al begonnen. En dan komt er weer een episode in het verhaal, in vers 21. Voordat God de mens wegstuurt, treedt God hierop als kleermaker. God voorziet de mens van andere kleding. Want die vijgenbladeren schorten, ja, die waren slecht. Die voldoen niet aan Gods criteria om zonde te bedekken. Deze klederen, die vijgenbladeren, die bedekken niet de naaktheid en de zonde van de mens. Alleen God kan de zonde bedekken en daar komt altijd bloedvergieting bij kijken. Als je erover nadenkt dat God hier kleren maakt van dierenvellen, wat is er dan met dat dier gebeurd? Eigenlijk hier, vlak na de zondeval van de mens, wordt het eerste offer al gebracht. Het eerste onschuldige dier is gestorven voor onze zonde. Dat is Gods plan en dit wijst natuurlijk naar het bloed van de Heer Jezus die gevloeid heeft voor onze zonde. En toen ik hierover nadacht, toen moest ik denken aan dit vers wat Paulus heeft geschreven. Ik weet niet of het heel erg theologisch onderbouwd is, maar ik moest hieraan denken omdat Paulus hier schrijft over Jezus in relatie tot kleding. Daarom wilde ik hem toch meegeven. Maar het bijzondere is wat je moet onthouden is dat hier al het eerste offer gebracht is. Zoveel houdt God van ons. En dan is het moment daar. In vers 22 kan je lezen dat God bevestigt wat Satan eigenlijk had gezegd. De mens is gelijk geworden aan God. En als je het beter leest, staat daar dat de mens gelijk geworden is aan ons, met een hoofdletter. Dus hier zie je al de drie eenheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat wordt hier in Genesis 3 eigenlijk al gesuggereerd. Maar is het werkelijk zo? Is de mens gelijk geworden aan God? De gelijkenis die is niet volledig. Ja, de mens heeft nu de kennis over goed en kwaad, zoals God dat heeft. Maar de mogelijkheid om hier op een goddelijke wijze mee om te gaan, op een goede manier hiermee om te gaan, die ontbreekt ons. Kijk maar eens om je heen. Zet het nieuws maar eens aan. Kijk naar je eigen leven. Je weet echt wel wat goed en kwaad is. Maar als je je eigen gang gaat, dan maken we er zo vaak een potje van. Nee, we lijken wel op God, maar we zijn het niet. De mens is bedrogen uitgekomen. En nu moet de mens weg. De mens had gekozen om verder te gaan zonder God. Nou, ga dan maar weg. En God stuurt de mens weg. Maar onthoud goed. Hij had een belofte gedaan. Hij heeft klederen gemaakt. Er is een offer geweest. God is ons niet uit het oog verloren. Maar we moesten weg. En waarom moest de mens weg? Als wij nog in die tuin waren, dan konden we eten van de boom des levens. En dan konden we alsnog eeuwig leven. Het drama is compleet. In de schepping mochten we leven, zoals ik al gezegd had, als eeuwig levende priesters van God bij God. Maar de mens koos om als sterfelijke goden verder te gaan zonder hem. Maar er is hoop. God had de belofte al gemaakt. God zoekt ons nog steeds. Waar ben jij? En God redt ons door zijn Zoon. Door het lijden en sterven van de Heer Jezus is er vergeving gekomen van onze zonden, van onze eigen wijsheid om zonder hem verder te gaan. En de weg naar God is weer open. Hij stuurde ons weg, maar door Jezus kunnen we weer bij de Vader komen. Jezus, een nakomeling van Eva, hij werd de tweede, of de laatste, of de nieuwe Adam. En dat is waar Paulus ook over schrijft in Romeinen 5. Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, dat is Adam, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens, de tweede Adam, Jezus Christus. Jezus' offer maakt de reunie van de schepping mogelijk. Hoe mooi het was in het begin, de schepping. God die zag het, overzag het op de rustdag en hij zei, dit is goed. En het komt weer goed. Jezus maakt een reunie van de schepping mogelijk. En het wordt helemaal zichtbaar in de toekomst als wij mogen leven in het paradijs met God. Tot slot, ik wil eindigen waar ik mee begon. De titel van de preek. Zijn als God of lijken op hem? De ellende begon in de wereld toen de mens gelijk wilde worden aan God. En eigenlijk wilde rebelleren met hem. Wij wilden onze eigen beslissingen maken. En dat liep fout. We weten het allemaal. Wij kunnen niet omgaan met goed en kwaad. Maar Jezus is de nieuwe Adam geworden. En hij laat de nieuwe weg zien. En er staan hier twee tekstverwijzingen. Maar ik denk dat wij allemaal weten. We hebben het vanmorgen ook gezongen. Dat God vraagt om weer op hem te gaan lijken. Net zoals in het paradijs. En hij helpt ons daarbij door de Heilige Geest. Als we weer luisteren naar de stem van God. Als we onszelf dus onder leiding van hem plaatsen. Kunnen we steeds meer op hem gaan lijken. En dan leven we weer tot zijn eer. Zoals het in de schepping was bedoeld. En dat niet alleen. We mogen ook een getuigenis zijn voor de wereld, voor de mensen om ons heen, dat dit een beter leven is. Het is niet goed om uit je eigen goedheid, je eigen kennis te leven. God geeft ons wijsheid en hij wijst ons de weg. En daarom stel ik aan mezelf en aan jullie deze morgen de vraag. Wil je zijn als God in je eigen leven of wil je lijken op hem? Ik wil graag met jullie bidden. Heer God, Vader in de hemel, u bent schepper van hemel en aarde en van ons persoonlijk. Heer, als we zo teruglezen hoe de schepping was en lezen dat het goed was, dan mogen we daarop vertrouwen. Maar de mens wilde meer, wij wilden meer en ik wilde meer. Wilt u mijn zonde en mijn egoïsme vergeven? Heer, ik wil u danken voor uw liefde en dat u perspectief hebt geboden door uw Zoon Jezus Christus. Uw wens was er altijd al om bij ons te zijn. En de zonde en onze eigen wijsheid stonden in de weg. Maar nu is het weer mogelijk om bij u te komen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat hebt mogelijk gemaakt. En u roept ons nu ook op om weer op u te gaan lijken zoals u het in de schepping had bedoeld. En Heer, als we eerlijk zijn, dan gaat het zo vaak mis. Zo vaak willen wij weer ons eigen wil gaan doen. Met alle gevolgen van dien. Dat u ons dat vergeven. En ik wil u vragen of u ons op dit moment wil zegenen en vullen met uw Heilige Geest. Zodat we mogen leven onder uw kennis en uw goedheid. Om zo een lichtend licht en een zoutend zout voor deze wereld te zijn. Tot eer van uw naam. En tot opbouw van de gemeente wereldwijd. In Jezus' naam. Amen.